En dat klinkt heel raar dat je intuïtief eten, dat je daar iets rationeels in gooit. Want dan bedenk je dat echt met je brein.
Mijn naam is Louise Gebhardt, intuïtief mindset coach en voedingsdeskundige voor ondernemende mensen. Door mijn unieke combinatie van mindset coaching en voedingsadvies help ik jou om definitief je oude patronen te doorbreken die jou vasthouden in je huidige levensstijl. Geen dieet en blacklists, maar een gezondere levensstijl die volledig bij jou past. Heel veel luisterplezier.
Misschien herinner je mijn podcast over honger. Dat honger niet raar is. Dat was volgens mij uit mijn hoofd aflevering 21. En daar ga ik in op het feit dat honger nou eenmaal iets is wat bij je lichaam hoort. Weet je, het is gewoon een gegeven. Je hebt honger, weet je, je moet eten. Maar wist je ook dat er verschillende soorten honger zijn? Ik ontdekte dat zelf, ik weet niet meer hoe lang geleden, maar meer dan 10 jaar geleden ontdekte ik zelf al van, er zijn meer redenen om te eten dan alleen puur fysieke honger. En al die soorten worden ook geclassificeerd, zeker binnen het intuïtief eten, onder de noemer honger. En daar wilde ik eigenlijk deze aflevering wat dieper op ingaan. En die verschillende soorten honger zijn allemaal even oké. Net als dat er in de dieetcultuur, de dieetmentaliteit, heel erg gesproken wordt over goed en slecht eten. Nou, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je echt wel dat ik daar een ontzettende gruwelijke hekel aan heb. Dat het de grootste onzin is die je kunt verzinnen. En zo wordt er in de dieetcultuur, de dieetmentaliteit ook heel erg gesproken over goede en slechte honger. Of goede en slechte redenen om te eten. Die dieetcultuur is heel erg zwart-wit. Heel erg gepolariseerd eigenlijk. Iets is in de dieetcultuur, in de dieetmentaliteit, is iets goed of slecht. Nou, daar wil ik dus vandaag even wat verandering in brengen, in dat idee. Want ik ga zo meteen 4 verschillende soorten honger behandelen. En ik wil echt beginnen met je op het hart drukken dat geen van die 4 soorten beter of slechter is dan een ander. En geen van die 4 soorten is een betere of slechtere reden om te eten. Goed. De eerste soort, die kennen we allemaal wel. Dat is de biologische honger. Dat is wat al door de dieetindustrie, de dieetcultuur, de dieetmentaliteit als de enige goede honger wordt geclassificeerd. Nou, dat is onzin. Kom je zo meteen achter. Maar biologische honger, dat ken je wel. Het knorren van je maag. Misschien een beetje duizelig worden. Als het heel erg wordt. Als je echt gewoon niet reageert op het signaal. Dan kan je chagrijnig worden. Hangry noemen ze dat. Je kunt concentratieverlies krijgen, allemaal signalen van je lichaam, puur fysiek, dat jouw lichaam behoefte heeft aan voedsel, aan brandstof. Je kunt dat zien als het lampje van je brandstofmeter in de auto of de melding op je telefoon van, bij mijn telefoon is dat 15%, je hebt nog maar 15% batterij, je moet nu echt gaan opladen. Nou, jouw lichaam doet hetzelfde. Geeft door allerlei fysieke signalen aan, het is tijd om op te laden, het is tijd om er brandstof in te stoppen. Deze soort wordt echt gezien als de enige juiste soort. Want als je maag leeg is, dan kun je er eten in stoppen en anders niet. Het is net alsof als je maag niet leeg is of als je lichaam niet aangeeft van ik heb fysiek honger, dat er dan geen eten in kan of mag. Nou, dat is natuurlijk je reinste onzin. Want de andere drie soorten die hierna komen, die zijn ook net zo goed signalen van jouw lichaam, van jouzelf, dat er gegeten moet worden. De tweede is bijvoorbeeld, die ken je misschien ook wel. Daarom ga ik daar nu op door, omdat ik zei dat er gegeten moet worden. De tweede soort is, ik noem dat maar smaakhonger. Gelegenheidshonger. Dat doet zich voor op het moment dat je op een verjaardag bent en er wordt taart geserveerd en je krijgt ook acuut zin in die taart, omdat de gelegenheid ernaar is, omdat het bij die situatie hoort dat je taart eet. Het kan ook gebeuren, ik heb dat zelf heel erg met als ik langs de bakker loop en er is net vers brood gebakken, of nog erger eigenlijk op de markt loop ik langs de poelier en die heeft dan van die gegrilde kippetjes in de grill draaien. Nou, dat ruikt zo ontzettend lekker dat ik het water loopt me letterlijk in de mond en ik heb op dat moment acuut zin in zo'n kippetje of eigenlijk in iets anders te eten, sowieso in iets te eten. Er wordt iets getriggerd in mijn brein, in mijn zijn, dat er gegeten moet worden. Deze vorm, daar wordt vaak van gezegd van ja, weet je, dat is geen echte honger. Dan heb je alleen maar trek in iets lekkers. Ja, dus, en, weet je, wat is daar verkeerd aan? Trek hebben in iets lekkers, of de gelegenheidshonger hebben, dat is echt niet verkeerd. Ook dat kan een signaal van je lichaam zijn dat er wel degelijk eten in moet. Ik merk nog wel eens dat die gelegenheidshonger, die smaakhonger, bij mij heftiger is op het moment dat ik eigenlijk ook fysieke honger heb. Dus vaak vlak erna of ervoor of ongeveer tegelijkertijdig merk ik ook aan mijn lichaam, hey, mijn maag is leeg, ik begin een beetje chagrijnig, besluiteloos te worden. Dus dan wordt die gelegenheidshonger, die smaakhonger, wordt eigenlijk nog heftiger getriggerd door de fysieke honger. Er is helemaal niks mis met smaakhonger, met gelegenheidshonger. Je mag echt wel daaraan toegeven. De dieetmentaliteit, de dieetcultuur vindt van niet. Want die heeft voor jou bedacht wanneer je hoeveel mag eten en vooral wat je mag eten. Maar dat is dus serieus onzin. De derde soort honger is de zogenaamde geplande honger. En dat is eigenlijk een hele rationele vorm van honger. En dat klinkt heel raar dat je intuïtief eten, dat je daar iets rationeels in gooit. Want dan bedenk je dat echt met je brein, met in feite het stukje waar ook jouw innerlijke saboteur, jouw aardse zelf huist. Maar toch is deze vorm van honger, de geplande honger, past heel goed bij het intuïtief eten. Want bij deze vorm houd je al van tevoren er rekening mee dat je niet extreme fysieke honger krijgt, waardoor je bijvoorbeeld als je daar gevoelig voor bent gaat flauwvallen of in minder heftige gevallen gewoon je concentratie verliest of iets dergelijks. Deze honger kun je bijvoorbeeld zien als, ik heb om 11 uur of om 11:30 heb ik een meeting. En die is pas om, 1-2 uur afgelopen. En het risico bestaat dat ik ontzettende honger ga krijgen, omdat die meeting op de door de mensen bedachte lunchtijd is, waar ook jouw lichaam gewoon door de jaren heen, doordat je hebt meegedraaid in de geconditioneerde maatschappij, op geconditioneerd is geraakt. Die is gewoon gewend geraakt aan, ik eet mijn lunch rond 12 uur, 12:30. Ja. En als jij dan een meeting hebt die precies in die periode plaatsvindt, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, hey, ik heb om 11 uur of 11:30 begint die meeting. Van tevoren eet ik alvast mijn lunch, zodat ik niet tijdens mijn meeting ineens omval van de honger, dat ik niet ineens chagrijnig of besluiteloos word, wat in een meeting vaak niet eens handig is. Dat ik niet mijn concentratie verlies, dat ik gewoon optimaal kan blijven presteren. En dat ik niet straks, als die meeting is afgelopen, ontzettend ga overeten, omdat ik eigenlijk te veel honger heb. Dus die geplande honger, dan hou je er echt rekening mee van, hé, ik ga nu iets doen waarbij ik niet kan eten. En om te voorkomen dat ik dus extreme honger ga krijgen, eet ik van tevoren alvast iets. Ik doe dit zelf vaak als ik een fysioafspraak heb. Laat op de dag. Ik heb ze nog wel eens rond 6:30, 7:30. En dat is natuurlijk precies weer rond zo'n etenstijd. Dat ik van tevoren even iets eet. En dat ik zorg dat ik een snelle maaltijd klaar heb staan. Dat als ik thuis kom, dat ik snel kan gaan eten. Maar van tevoren eet ik alvast iets. Zodat ik niet extreem hongerig bij de fysio zit. En niet extreem hongerig thuis kom. Deze geplande honger is in de hele dieetcultuur iets beter geaccepteerd. Omdat het heel erg in het straatje van maaltijdplanning en het eten op het moment dat het moet past en minder op je lichaam direct reageert. Het is in feite een anticiperen op wat er gaat gebeuren en voorkomen van extreme honger en overeten. En dan hebben we nog de laatste soort, want ik zei dat er 4 waren. De 4e soort is de emotionele honger. Dat wat ze in de dieetcultuur, in de dieetmentaliteit, het emo-eten noemen. Nou, ligt er op dat emo-eten een ontzettend negatief stigma. En daar kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. Feit is dat in principe je emoties wegeten niet werkt. Want je moet ermee dealen op de een of andere manier. Weet je, je moet... een emotie, een gevoel gaat niet weg op het moment dat je gaat eten. Als je niet met die emotie gaat dealen, als je daar niet iets mee doet, waardoor die weggaat, waardoor je hem verwerkt, dan zal die terugkomen. Maar eten, omdat jij zo'n heftige emotie voelt, dat je daar even niks anders mee kan dan eten, dan is dat echt niet erg. Je hebt dan een manier gevonden om met die hele heftige, hele overweldigende emotie om te gaan. Daardoor zwakt die af en daardoor kun jij er op een constructieve manier mee omgaan. Kun je helder denken van, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Waarom voel ik deze emotie? Wat is er? Wat ligt erachter? Maar die vragen kun je jezelf niet stellen op het hoogtepunt van die emotie. Als voorbeeld, ik had in het verleden heel veel last van paniekaanvallen. En die waren soms echt heel heftig. En ik ontdekte dat als ik even iets at op het hoogtepunt van die paniekaanval, als ik zelf helder genoeg was om daaraan te denken of iemand in mijn omgeving was erop bedacht dat hij mij even iets moest laten eten, dan ging de scherpe kant van die paniek af en kon ik terug naar, waarom ben ik zo in paniek? Wat is hier aan de hand? En dan kon ik met die emotie omgaan en dan kon ik hem ook helemaal elimineren. Op dat emotie eten, op die emotionele honger, daar rust dus echt een ontzettend negatief stigma. En hoewel het inderdaad niet constructief is om, als jij ontzettend veel verdriet hebt, op de bank te gaan Netflixen met een zak chips, kan het wel helpen om met dat hele heftige verdriet om te gaan. Want heel even onttrek jij je aan alles, je kruipt terug in jezelf en op dat moment is dat wat jij nodig hebt een zak chips en Netflix. En daar is helemaal niks mis mee. Het is juist goed dat jij een tool hebt gevonden, dat jij een manier hebt gevonden om ermee om te gaan op dat moment. Want waar ik het niet mee eens ben, in de mindsetwereld vooral, is dat je een emotie op het moment dat die plaatsvindt kunt ontleden en dat je ermee om kunt gaan. Dat op het moment dat jij heftig verdriet hebt, kunt zeggen, oké, stilstaan. Wat is de oorzaak van dit verdriet? Waarom voel ik dit? Ligt hier aan ten grondslag? Nee, dat kun je allemaal niet bedenken op het hoogtepunt van je emotie. En hoewel het absolute hoogtepunt van je emotie maar 15, 20, misschien 30 seconden duurt, is de hele nasleep en de hele opbouw naar die emotie toe al vaak reden genoeg om die emotie zo heftig te voelen dat het in sommige gevallen echt gewoon goed is om dan maar wat te eten. Daarbij, zeker in het geval van paniekaanvallen, maar eigenlijk bij heel veel hele heftige emoties, op het moment dat jouw brein geen brandstof krijgt, geen voedingsstoffen krijgt, kan het ook niet goed nadenken. Dan kom je weer terug op die biologische honger, die fysieke honger, waarbij op het moment dat je echt honger hebt, je ook merkt dat je concentratievermogen afneemt. Ook op het moment dat je een hele heftige emotie voelt, is jouw brein even niet in staat om daar op een handige, slimme manier mee om te gaan. En door het brandstof te geven, door er voedsel in te stoppen, is één, jouw lichaam even met iets anders bezig dan met die heftige emotie. Want een emotie zit in je lijf, zit in je lichaam, is niet iets wat buiten jou zit. Dus in feite leid je je lichaam even af van die hele heftige emotie. En je geeft je brein de kans om even te zeggen, oké, we hebben weer brandstof, het gaat weer goed. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dus als jij gaat eten omdat je een hele heftige emotie voelt, is daar niks mis mee. Lekker doen. Het enige wat je niet moet doen, is je daarna schuldig voelen over dat je hebt gegeten. Want je hebt gewoon gedaan waar jouw lichaam om gevraagd heeft. En dat is in alle vier de gevallen van honger, van deze soorten honger, is dat het geval. Zowel bij biologische honger, als bij smaak- of gelegenheidshonger, als bij geplande honger, als bij emotionele honger. In alle vier de gevallen reageer jij op een signaal vanuit je lichaam, vanuit jouw zijn. En daar is dus helemaal niks mis mee. Alle vier zijn goed. Niet de een beter dan de ander. Niet de een slechter dan de ander. Er bestaat al helemaal niet zoiets als goede of slechte honger. Dus als jij één van deze vier soorten ervaart, en misschien is het leuk om de komende weken eens te kijken of je ze ervaart en welke je dan ervaart. Maar als jij een van deze soorten honger ervaart, accepteer het dan als een signaal vanuit je lichaam, vanuit je zijn. En reageer daar op een adequate manier op. Reageer daar op een manier op die ook goed is voor je lichaam. En op het moment dat het goed is om met een zak chips en Netflix op de bank te zitten, dan doe je dat lekker. Want ook mentaal moet je goed voor jezelf zorgen. En als dat even is wat jij nodig hebt, dan moet je daar vooral naar luisteren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Wil je mij volgen op Instagram? Zoek dan op Intuïtief Leven en Eten.